PSV evenaart stokoudrecord en heeft nieuw record in zicht. Lost Henderson de Amsterdamse gatenkaas open en de strijd om plek 2 ligt weer volledig open. Dit is weer een nieuwe titelstrijd.
Zinderende ontknoping in de Eredivisie.
Het is nu klaar! Feyenoord! PSV!
Ajax is landskampioen!
Dit is titelstrijd.
En dat doen we deze week met Yannick en Tivar. Welkom mannen.
Dankjewel Daan, dankjewel.
Goedemiddag.
Tivar, voor jou de eerste titelstrijd van 2024.
Ja, ik moet meteen fris aan de bak, maar medio januari, dat was wel weer tijd eigenlijk.
Precies, we gaan vlammen vandaag.
Wel wat later vandaag hè, dan normaal.
Ja, zeker.
Ietsje later, maar dat heeft met de Costa Ricaanse tijden te maken.
Om maar even een kleine teaser te geven.
Een kleine teaser inderdaad. Nou, ja. Laten we beginnen bij PSV, want dat evenaart dus een mooi record tegen Excelsior. Hoe was die wedstrijd? Hoe vonden jullie die wedstrijd?
Ja, eigenlijk tot de slotfase geen vuiltje aan de lucht voor PSV. Je komt aardig verdiend op 3-0 door Luc de Jong. En de laatste 10 minuten viel het echt in elkaar. Maar ja.
Beetje repeterend verhaal. Zeg maar. Ja, alle wedstrijden gaan zo makkelijk af voor PSV. En ja, ze hebben nu letterlijk elke tegenstander in de Eredivisie hebben ze nu echt verslagen achter elkaar. En ja, het record wat eraan zat te komen, dat hebben ze inderdaad geëvenaard. Ja.
Precies. En bij Utrecht uit kunnen ze dat natuurlijk gaan verbreken. Maar er is ook nog een record in zicht. Een nieuw record. Want iedereen heeft het over die eerste zoveel wedstrijden die dan allemaal gewonnen werden. Maar ook de langste zegenreeks in de Eredivisie ligt voor het grijpen.
Ja, die is momenteel in Amsterdam te vinden. 18 wedstrijden. Maar dat was dan niet vanaf de competitiestart. Maar dat is nog één wedstrijdje na Utrecht.
Het wordt heet onder de voeten van Sjaak Zwart, heb ik gehoord.
Ik wou het net zeggen. Ja. die zal er het meest van balen natuurlijk. Maar ja, in principe, het is toch mooi dat zo'n oud record dan toch even weer helemaal verbroken kan worden, denk ik.
En de kans is groot dat het met Luc de Jong in de spits gaat lukken, dat record. Nu hadden wij een mooie stelling op de socials. Koeman moet Luc de Jong overhalen voor het EK. En als 64% was het daarmee eens en 36% was het daarmee oneens. Dus hoe zit dat bij jullie?
Scheve verdeling, hè? Als je het zo ziet. Geen 50-50, zoals het best wel vaak is bij de stellingen. Nee, maar
dat was wel duidelijk.
Heel duidelijk, ja. Maar ja, ik zit eigenlijk in het kamp van de minderheid. Want ja, ik ben het eigenlijk niet mee eens dat de jongen mee moet. Want ja, als jij je niet verkiesbaar stelt tijdens de kwalificatie en je laat anderen eigenlijk, om het zomaar even te zeggen, het moeilijke werk opknappen. Vind ik eigenlijk niet dat je iemand met een statuur zoals hij, natuurlijk wel wat betekent voor Nel zelf, maar niet uitmuntend, zeg maar, dat je dan mee mag. Vind ik wel dat die jongens die hebben gespeeld en die er in mijn mening dan wat meer recht op hebben, dat zij dan de voorrang krijgen. En dan vind ik, ja, nee, dat komt dan te snel voor mij.
En stel nou, Koeman haalt hem over, hij is dus beschikbaar. Moet Koeman dan niet gewoon de sterkste spelers meenemen die beschikbaar zijn?
Ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens dat hij terug moet komen. Je zag ook in de wedstrijd van zaterdag dat hij niet alleen maar kan koppen. Hij had natuurlijk wel een kopgoal, maar bij de derde goal komt hij weer heel mooi, heft hij buiten spel op. En hij wordt een steeds completere spits, wat mij betreft. En het aanbod is ook gewoon heel pover voor Nederland.
Nee. Dan gaan we door naar Feyenoord. Want Feyenoord, de strijd om plek 2, dat ligt weer helemaal open. Dat komt mede door het gelijkspel van Feyenoord, maar ook door de overwinning van Twente op AZ. Ja, ik denk dat Feyenoord zich misschien nog wel zorgen moet gaan maken om die tweede plaats.
Ja, zorgen denk ik niet. Ik denk wel, ja, we komen er zo meteen op. Er komen nou een paar belangrijke wedstrijden aan voor Feyenoord. Met onder andere Twente en AZ. Ja, mochten daar ook slechte resultaten in komen, dan wordt het natuurlijk wel penibel. Maar ja, we hebben allemaal de eerste helft van Feyenoord gezien. Dat zag er eigenlijk gewoon bij Vlagen heel goed uit eigenlijk. Nou, krijgen ze ineens zo'n stomme tegengoal tegen uit de standaard situatie waar Arne Slot zo op heeft gehamerd dat niet meer mocht gebeuren. Ja, dan zie je toch dat het mentale knakje zich ook in Rotterdam wel voor kan doen.
Ja, dus, ja, om inderdaad nog even in te haken op die goede eerste helft van de Rotterdammers. Ik vroeg Slot op de persconferentie waar het nou aan lag dat ze zeg maar de eerste wedstrijd van het seizoen gelijk spelen en ook de eerste wedstrijd van na de winterstop. En daar gaf hij even uitleg over.
Jullie begonnen het seizoen ook met een gelijkspel. En dan nu weer eigenlijk na de winterstop. Is dat dan ook nog een stukje scherpte? Of zit daar een verband tussen?
Ja, ik snap heel goed dat je die vraag stelt. Maar ik zou je dan willen vragen om vanavond als je thuis bent of anders morgen nog even de eerste 45 minuten terug te kijken. En je dan af te vragen of er bij ons scherpte was. Het was echt misschien wel onze beste eerste helft van het seizoen. Als het gaat om druk zetten, constant hoogballen voorover. Ik denk dat ze 45 minuten lang, ik zou terug moeten kijken. Ik vraag me echt het aantal balcontacten dat zij op onze helft gehad hebben. Dat zal denk ik echt heel laag liggen. Met de aantal kansen die we uitgespeeld hebben op 2-0. Nog de enorme kans met Quinten Timber om 3-0 te maken. Maar goed, als je het dan helemaal loskoppelt, terugbrengt naar het resultaat. Ja, dan kun je vaststellen dat we het seizoen in wedstrijd 1 slecht begonnen zijn tegen Fortuna en nu naar de winterstop qua resultaten ook slecht begonnen zijn.
Nou, Slot die vond het dus vooral een hele goede eerste helft. Daarna gaf NEC het nog weg en dan is eigenlijk de Arne Slotfase, we hadden het er al over, de Arne Slotfase is niet meer wat het was. Want vorig jaar konden ze dan nog wel eens recht trekken in de slotfase, maar dit seizoen niet echt meer, hè?
Nou, ik vond ook wel, het viel wel allemaal, het zat niet mee voor Feyenoord, zeg maar. Het is ook niet zo dat NEC 20 kansen kreeg. Het waren echt 2 schoten op doel. Bijlo met een redelijk zeldzame blunder die de bal verkeerd inschat. En ja, dan kom je op 2-2. Maar inderdaad, eerder zou Feyenoord op wilskracht nog wel met 3-2 winnen, denk ik.
Ja, en dan is Feyenoord, die weet het dus, ja, wat je zegt, ze weten het niet meer echt recht te trekken in de slotfase, ondanks dat NEC ook niet heel veel in te brengen had. Maar dat kan ook een beetje misschien met de aanval te maken hebben, of misschien wel het hele elftal. Dan hadden we een stelling op de socials. Het is echt noodzakelijk dat Feyenoord nog versterkingen haalt. Dat was 61% was het daarmee eens en 39% was het daarmee oneens. Dus weer eigenlijk best duidelijk. Hoe zit het bij jullie?
Ja, ik ben het eigenlijk weer mee oneens, want ik denk ja... sowieso in de eerste helft had je eigenlijk al gewoon 3-0, 4-0 voor moeten staan. En dan hebben we deze discussie helemaal niet zelfs. Plus het feit dat de mannen die nu weg zijn naar de Afrika en Azië Cup, ja, die komen. Er bestaat de kans dat sommigen wat langer wegblijven. Maar bijvoorbeeld zo'n Minté met Gambia, kans is klein dat die ver komen. Die zal dan wel weer terugkomen. Dus ja, ik denk dat het een beetje overbodig is om nu een speler bij te halen. Andere kant is wel, wat ik net al zei, die wedstrijden. In de komende wedstrijden heb je Twente en AZ. Dus dat zijn wel inderdaad dan de wedstrijden waar dan wel echt punten gehaald moeten worden. Maar ik denk als je alles overal bekijkt, dat niet hoeft.
Nee, ja. je gaat niet een speler huren voor een paar wedstrijden. Want je zit er een half jaar aan vast minstens. Wat wel zo is als Gimenez in de zomer vertrekt, want die lijkt toch wel te blijven in de winter. Dan vind ik Ueda niet een passende oplossing. Dan moet je er toch... iets voor gaan verzinnen.
Allebei dus inderdaad duidelijk oneens. En dan denk ik, dat is ook nog denk ik wel belangrijk om jezelf af te vragen. Waarom zou Feyenoord nog een versterking halen? Want in principe, je hebt de selectie om in ieder geval wel tweede te worden. En die eerste plek is ver uit zicht.
Ja, het seizoen is eigenlijk niet voorbij. Maar in ieder geval, ja, je weet de doelstelling. Oké, natuurlijk Europa League wil je nog ver komen. Kan je nog ver komen. Het zou hartstikke mooi zijn als dat lukt. Dus dat zou eigenlijk wel een reden kunnen zijn om toch iemand te halen. Maar ja, zodat de selectie weer terug is. Volgens mij, bij de start van Europa League zijn ze allemaal al wel weer terug. Dus daar hoef je het dan inderdaad niet voor te doen. Dus ja, nee, ik zou het niemand halen.
Nee, nou dan gaan we door naar de laatste club van de traditionele top 3. We zeggen het elke week maar weer even. Maar ze krabbelen wel langzaam op. We gaan even sowieso wat dieper in op Ajax. Ja, ze winnen bij Go Ahead. Wat überhaupt al vrij knap is natuurlijk, want Go Ahead dat draait ook hartstikke goed zijn seizoen. Maar ook zeker naar het wedstrijdbeeld kijkende, want dat was me een potje.
Het was echt een godswonder dat Ajax die wedstrijd heeft gewonnen. Ja, nee, het was echt... Johan Cruijff zou zeggen, het is een gatenkaas. Ja, het is dan elke week weer. Elke steekbal is gewoon een kans. Door 1 uitblinken bij Ajax. Weet je die pot, hè?
Ja, die had de handschoen aan op zondag, inderdaad. 10 reddingen ook. Dat is ook een record sinds een jaar of 10 in de Eredivisie. Het deed me echt denken aan Pasveer tegen Dortmund, die Haller 4 keer...
De naam Neuer Haaland werd zelfs genoemd hier zo op de redactie.
Ja, die Duitse keeperstijl, hè. We zagen ook wel een mooi moment dat Edvard ze doorbrak. 1-1. Ja, Max, het gaat natuurlijk over de goede orde. We hebben zijn naam nog niet genoemd, denk ik. Dian Dramaiti, de keeper van Ajax. Die viel er in een Duitse split, zoals we dat bij Neuer en Ter Stegen ook wel eens zien. Ja, ik vond het sterk om te zien. Dus denk ik, ja, een van de hele weinige aankopen van Sven Mislint, dat die wel echt een schot in de roos blijkt te zijn.
Ja, knap. En dan, ja, ze komen dus inderdaad goed weg door 2-3 te winnen. Maar dat is ook wel op een cruciaal moment dat Ajax die voorsprong weer pakte, net voor rust. Dan was collega Brecht Versluis, die was aanwezig. En die vroeg aanvoerder Bas Kuipers nog even naar dat moment wat er eigenlijk aan vooraf ging. De vrije trap voor Ajax.
Ik vind het niet per se een overtreding. En zeker niet vlak voor rust. 50-50 misschien. En ja, dan denk ik van laat lekker doorspelen en fluit lekker een minuut later af. In plaats van dat je een hele gevaarlijke vrije trap weggeeft. Volgens mij ging Mats ook gewoon vol voor de bal en gaan ze beide die kant op. Ja. In mijn ogen prima verdedigd.
Mede door die in ieder geval volgens Kuipers discutabele vrije trap pakt Ajax die overwinning. Het gaat dus inderdaad wel beter. Ze kruipen door het oog van de naald in Deventer. Maar het gaat wel beter met Ajax. Ik was zelf bij Feyenoord NEC. Daar sprak ik oud-Ajax-seed Sontje Hansen. En die zag eigenlijk ook duidelijk dat het in ieder geval wel beter gaat met Ajax. En dat die misschien binnenkort wel weer titelkandidaat zijn zelfs.
Natuurlijk gaat het niet zo goed. Maar ja, nu mensen...
Mensen praten nu zo over Ajax en dat kan, dat mogen ze ook. Maar ik heb alle vertrouwen erin dat over, misschien duurt het een jaartje, misschien duurt het 2 jaar. Maar Ajax gaat weer gewoon over 2 jaar, 1 jaar sowieso weer titelkandidaat worden. Dus,
En ze hebben problemen op de flanken. Heb je niet het gevoel van, oh, als ik gebleven was, dan had ik misschien wel hartstikke veel kansen gekregen?
Ja, kijk, dat hoor ik vaker. Maar ja, ik ben nu hier. En als ik daar zou spelen, weet ik ook niet of ik zou spelen. Maar ja, het is wel natuurlijk jammer dat het wel zo is gegaan. En ja, hun hebben veel aankopen gedaan. En ja, ik kan daar niks aan doen. Dus ja, prima zo.
Op de flanken bij Ajax in ieder geval geen Sontje Hansen. De rechtsbuitenpositie lijkt open te blijven. Waar ze in ieder geval wel versterking gaan halen waarschijnlijk. Of tenminste, waarschijnlijk is het nog een beetje te voorbarig. Maar is natuurlijk Jordan Henderson. En dan zijn wij op Twitter in contact gekomen met een financieel expert mogen we wel zeggen, toch Uniek?
Ja, dat is Jos Berde, ook wel bekend als Goste de la Verde. Die woont in Costa Rica en die volgt het Ajax, financiële Ajax-nieuws op de voet. Is een groot fan van Tom Knipping, die we allemaal van Voetbal International kennen als de financiële man. En die spraken wij even over de situatie van Henderson.
Wat voor gevolgen heeft een transfer van een Henderson dan ook voor de komende transferwindows van Ajax? Want ik kon me in eerste instantie voorstellen, ja, dat het een flinke hap geld is die Ajax neer moet leggen. Maar dat valt volgens jou nog wel mee dan?
Nou, het is denk ik belangrijk om het salaris en de transfersom een beetje te splitsen. Omdat die ook anders in de jaarcijfers en in de boekhouding van Ajax gaan. Mm-hmm. Als je eerst naar het salaris kijkt, dan is het denk ik belangrijk om inderdaad aan te stippen dat afgelopen zomer dat salarissenhuis wel echt flink gereduceerd is. En ook veel meer prestatie afhankelijk gemaakt is. Dus bij het tegenvallende resultaat dat Ajax dan ook gewoon niet zoveel van niet zoveel te betalen. Dat zou je dus ook kunnen zien als van, hey, misschien is dat op dit moment het sluithuis, is daar misschien wel wat ruimte daardoor. En dan wordt het ook een klein beetje technischer. Ajax heeft zeg maar sinds zij met de Champions League begroting werken, eigenlijk een soort van maximum voor zichzelf gesteld, of een richtlijn in ieder geval, hoeveel zij uit willen geven aan transfersom. En dat is niet zeg maar puur de optelling van de transfersom zoals je die vaak in de media ziet, door de kale transfersom op te tellen, maar dan komen we in het gebied van afschrijvingen. Maar afschrijving betekent zoveel als dat een club verplicht is om de transfersom die ze betalen gelijkwaardig uit te spreiden over het contract van de speler.
Ja.
Dus op het moment dat jij een speler koopt voor 15 miljoen en die geef jij een contract voor 5 jaar, dan staat hij onder de afschrijvingen elk jaar op 3 miljoen. Omdat 15 gedeeld door 5 3 miljoen is.
Ja, ja.
Als je deze exercitie doet voor alle spelers die je aangekocht hebt, dan kun je dus per jaar al die individuele afschrijvingen optellen. En als je die optelsom maakt, dan heeft Ajax dus als richtlijn om dat maximaal 60 miljoen per jaar te hebben.
Oké. Okay.
Nu kun je dat een soort van narekenen, wat ze doen. Niet helemaal, omdat toch niet alle bedragen helemaal bekend zijn. Bijvoorbeeld sommige tekengelden of verlengingen of bonus die uitgekeerd zijn. Maar je kunt wel een beetje een richtlijn kijken. Goh, zit ze een beetje aan de max. En ik zit vrij hoog al dit jaar, de afgelopen zomer.
Weet je ook op hoeveel ze zitten? Of dat niet?
Ja, nou ja, als je het zeg maar uitrekent op basis van de transfersommen die gepubliceerd zijn, en exclusief bonussen, dan zit Ajax bijna richting de 43 miljoen. Maar ja, goed, zoals je hoort zit er nog wel een gat naar die 60. Maar ja, het komt omdat het gaat over alle spelers, omdat ik zei bonussen. Nou, kijk bijvoorbeeld een transfervrije speler als Branko van der Bomen, die heeft wel wat tekengeld gehaald. En dat tekengeld gaat ook tellen, maar dat is alleen niet bekendgemaakt. Goed, sowieso zijn er misschien ook wel wat kosten die niet hebben bekend zijn. Maar die 43 miljoen is wel veel. Vorig jaar zaten ze op 38,5 als je de berekensom maakt. En uiteindelijk zaten ze in de jaarcijfers op 56.
Oh ja. Dus,
dat ze nu weer hoger zitten, weet je wel, lijkt van, goh, het zit een beetje richting de max. En dat is eigenlijk een beetje de exercitie die Ajax altijd wel doet. Dat ze in de zomer best wel tot aan een max gaan en niet heel veel ruimte overhouden. Dat is denk ik ook in lijn met wat Ajax zelf ook zegt. Hey, er is gewoon niet zoveel ruimte, er zijn gewoon niet zoveel mogelijkheden. zoals we dan naar Henderson kijken, en we noemden net een bedrag van, nou ja, zeg 10 miljoen.
Ja.
Dus het is in eerste instantie heel belangrijk om te kijken van, hey, hoe lang gaat zijn contract zijn dat ze hem willen overnemen? Omdat je dan de afschrijving kunt bepalen.
Ja.
Dus hoe korter dat contract, hoe hoger die afschrijving per jaar. Dus als zij nu voor 10 miljoen kopen en anderhalf jaar contract geven, daar wordt soms wel over gesproken, dan moet je die 10 dus delen door anderhalf. En dan kom je al snel op richting de 6,5 miljoen afschrijving per jaar.
Ja.
En dat is gewoon heel erg veel. Op die 60 miljoen die ze willen, zouden je al 10% vertegenwoordigen als één speler. Dus daar begint wel een beetje zo'n punt te komen. Denk je van, daar lijkt, ik weet niet of dat soort bedragen wel realistisch zijn.
Natuurlijk, Juventus wordt ook concreet genoemd van Henderson of andere clubs die zich eventueel zouden kunnen melden. Maar is er bijvoorbeeld ook in Nederland een belastingvoordeel ten opzichte van andere landen uit Europa? Of gaat het echt alleen puur gewoon omdat hij niet naar Engeland kan en de rest is eigenlijk allemaal open?
Nu is het wel zo dat in Italië vanaf 1 januari een belangrijk belastingvoordeel vervallen is voor voetballers. Hiervoor was het zo dat zij 50% van hun salaris vrijgesteld was van belasting. Dat is al komen te vervallen vanaf 1 januari. Nederland heeft nog wel een regeling voor de 30% regeling. Die zegt eigenlijk dat voor expats, zo'n voetballer eigenlijk ook, de eerste 30% van hun salaris vrijgesteld is van belasting.
Mm-hmm.
Alleen geldt die belastingregel alleen nog maar dit jaar en volgend jaar niet meer. Dus dat is maar een klein deel dat meetelt. Ik denk wat belangrijker is in de berichtgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot Juventus, is dat Juventus gewoon niet zoveel financiële ruimte heeft.
Ja.
Dat lijkt de Italiaanse media gewoon te zeggen. Dus zij kunnen gewoon niet zoveel betalen aan transfersom. Dat zou een huur betekenen. Maar als je moet huren, dan moet je zijn salaris waarschijnlijk overnemen. Of een deel ervan. En ze hebben weinig salarisruimte. Dus de financiële mogelijkheden van Juventus lijken op dit moment gewoon zelfs nog minder te zijn dan Ajax.
Dat was José de la Verde. Mocht het nou allemaal lukken, dus mocht Ajax het financieel voor elkaar krijgen om Henderson te halen, hadden wij nog een mooie stelling op de socials. Henderson, als die naar Ajax zou komen, dat zou de grootste stunt zijn van de Eredivisie van de afgelopen 10 jaar. En dat was maar liefst 78% was het daarmee eens. Dus dat is weer duidelijk publiek in ieder geval. Hoe zit het bij jou, Tivar?
Ja, Henderson, het is natuurlijk wel een enorme naam. Jarenlang aanvoerder geweest van Liverpool. Ook echt in de succesjaren dat ze de Champions League wonnen, was hij er ook gewoon bij. Alleen, ik weet niet heel goed hoe hij het afgelopen jaar bij Al Ettifaq presteert. Want het is gewoon niet een competitie die ik heel goed volg, moet ik zeggen. Qua naam, ja. Je zag ook tegen Go Ahead dat Ajax gewoon overlopen wordt op het middenveld. En Henderson moet natuurlijk vooral verdedigend op het middenveld alles op orde gaan zetten. En qua naam, ja, ik denk wel dat het nog net iets indrukwekkender is dan een Götze of een Yilmaz.
Zijn er namen die in de buurt komen van zo'n transfer? Ik kan het zelf niet bedenken. Afgelopen 10 jaar, Henderson is wel echt iets waar je u tegen zegt, toch?
Ja, is een hele grote naam. Toen ik het nieuws zag, dacht ik ook, we hebben zelf al best wel veel mensen dan aangeraden om die eigenlijk zou kunnen halen, zoals een Den Donker en een, help me even, Heubjerg. Maar inderdaad, Henderson is eigenlijk best wel een logische naam die ook in dat rijtje dan zou passen. En ja,
door de situatie natuurlijk. Want als je een half jaar geleden had gezegd, dan had iedereen gezegd, iedereen je voor gek verklaard in ieder geval.
Precies. Maar we kennen allemaal zijn leiderschapskwaliteiten bij Liverpool. Was niet voor niks aanvoerder boven Virgil van Dijk nog. En toen in de coronatijd kon je het allemaal mooi horen hoe hij zijn teamgenoten telkens wegzet. Ja, ik vind het ook een grotere naam dan een Guts en een Yilmaz. We hebben ooit nog Brian Ruiz is door PSV teruggehaald, maar is totaal niet te vergelijken als grote naam. Van Persie zou je dan nog kunnen zeggen, ook grote naam, maar daar zat natuurlijk nog een heel romantische verhaal achter, zeg maar. Dus nee, ik denk als het gaat lukken, dan echt genot. Ik ben zo blij als dat echt een verrijking voor de Eredivisie.
Ja, dat zou echt hartstikke mooi zijn. Nu is Ajax ook nog met een andere naam bezig. Niemand minder dan Rijkhoff.
Ja, dat is een iets jongere kandidaat natuurlijk.
Iets anders ook, denk ik.
Ja, maar die is natuurlijk, die heeft al een verleden bij Ajax. Die is op zijn 16e vertrokken. Maar nu wil Ajax hem toch wel eigenlijk terughalen.
Ja, vers van de pers, bod van 1 miljoen.
Ja, 1 miljoen voor een langdurig contract ook. Maar ook een flink doorverkooppercentage. Dat heeft de Telegraaf gezegd. En ik vind het eigenlijk helemaal geen gek plan. Want ik vind Akpom ook steeds minder fungeren eigenlijk. Die was eerst een super sub, maar die laat het de laatste weken niet echt zien. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt.
Ik vind het wel weer heel bijzonder. Natuurlijk, prima als ze Rijkoff terughalen. Maar het is weer een speler uit eigen stal. Weer zelf laten gaan. Contract niet verlengd destijds. Scenario Brobbey, wat natuurlijk veel minder geld kost nou van Rijkoff. Maar je hebt hem zelf al in de stal gehad.
Nou, je geeft wel een bepaald beeld aan de jeugdspelers van het maakt toch niet uit. Als ik goed genoeg ben, dan word ik toch wel weer teruggehaald.
Precies. Dat is denk ik ook geen goed teken bij Ajax. Maar nou ja, wordt hij voor het eerst gehaald, zet ik mijn vraagtekens bij. Als er ook wel, mocht iemand zich nou voor Akpom melden, zou ik hem meteen van de hand doen. Nu krijg je er geld voor, hij presteert. En ik denk niet dat dat een speler is waar Ajax in de toekomst op moet bouwen. Kan je met Rijkoff natuurlijk wel.
Ja. Nou, het is de vraag natuurlijk, het is en blijft een winteraankoop ook nog. Het is de vraag of dat goed uitpakt. Dat hebben we vaker wel gezien, dat niet per se heel goed uitpakt. En dan dachten we, dan gaan we weer even een leuk top drietje doen. Met de top drie slechtste winteraankopen van de afgelopen 10 jaar. En dan beginnen we bij Yannick.
Ja, ik vind het altijd wel leuke rijtjes om even die nostalgische sfeer terug in te duiken. Zeg
ja, dan
maar.
Poppen wel gelijk wat namen op inderdaad.
Ja, je gaat weer zoeken en dan zijn het allemaal weer mooie namen. Maar we beginnen met nummer 3. Lucas Prato, oftewel El Osso, de bijnaam die in Argentinië heeft, wat wel de beer betekent. Nou, die kwam natuurlijk binnen bij Feyenoord met een hoop bombari. Nou, ik weet nog goed dat hij de eerste wedstrijd uit bij Sparta maakte die gelijk zijn basisdebuut. Ja, meteen zag je al, dit wordt helemaal niks. Hij kan een goede penalty nemen volgens Corpot, dat was het enige.
Ja, precies. De Corpot had inderdaad de beelden bekeken. Die had,
ja, het was mooi in die documentaire te zien van Disney Plus. Maar ja, hij heeft geen één keer gescoord en ook nog zijn kruisband afgescheurd toen in de wedstrijd tegen Ajax, kan ik me herinneren. En daarna hebben we alleen nog maar in een rolstoel gezien. Dus dat was echt een flinke mispeer. Nou, dan gaan we naar nummer 2. Die komt uit Amsterdam. Of hij komt niet uit Amsterdam, maar komt uit Argentinië. Maar hij speelde in Amsterdam. Zijn naam is Lisandro Magallan. Ja, die werd ook voor 9 miljoen gekocht, de Ajax van Boca Juniors. Dacht ze daar al van, oké, de flink prijskaartje voor iemand. Precies. Die eigenlijk niet kan voetballen.
Die waren inderdaad heel blij dat hij van de hand was gedaan. Hebben ze later ook nog met Jorge Sanchez gehad, volgens mij, toen in de zomer. Dat is al geen goed teken. Dat dan, nee. Zeg maar, de fans van de club waar hij weggaat, gewoon hartstikke blij zijn dat hij weggaat.
Ja, dat is echt heel bijzonder. En ik weet nog goed dat hij ook gelijk in de baas, of niet gelijk, maar een van de wedstrijden daarna in de baas mocht starten tegen Feyenoord uit, die 6-2. Nou, als een kind te kijken zetten door Robin van Persie meerdere keren. En de uitgeleider bij de pijnlijke 3-2 van Ajax in de Champions League. Van een hat-trick van Luca Moura. Dus Lucas Moura. Ja. Ja, pijnlijk. En nummer 1, dat is iemand die denk ik bij veel of al wel van het netvlies is geraakt. Maar dat was Maximiliano Romero van PSV.
Ja, als hij überhaupt op dat netvlies heeft gestaan. Want die hebben echt heel weinig in actie.
Heel weinig gespeeld. Hij heeft 1 keer de winnende goal gemaakt tegen FC Emmen, kan ik me herinneren. Maar voor 10 miljoen gekocht. Als talentje van Vélez Sarsfield, Uruguayaanse spits. Die is nu ook weer bij PSV vertrokken bij... Is naar Racing Club gegaan in Argentinië. Is toevallig ook deze winter definitief overgenomen door die club van PSV. En weer gelijk doorverhuurd aan een andere club uit Argentinië. Die met de naam even ontschoten is.
Ja, hij heeft ook natuurlijk nog last gehad van flink blessureleed.
Dat wel inderdaad, ja. Maar,
een soort samenloop van omstandigheden die uiteindelijk fataal is.
Helaas wel miskoop.
Ja. Tivar, jij?
Nou, mijn nummer 3. Ik heb natuurlijk wel andere top 3, dat moet ook wel. Maar mijn nummer 3 heeft ook te maken met hoe Ajax het heeft aangepakt destijds. Dat is natuurlijk Rasmus Christensen. Die kwam voor 5,5 miljoen euro met best wel wat bombarie aan. Maar die is uiteindelijk een half jaar later vertrokken naar Red Bull Salzburg. En die liet het gewoon zien, de jaren daarop. Ook gewoon in de Champions League. En die zit nu bij Roma. En die is ook gewoon 10 miljoen euro waard. Dus ik denk dat Ajax er wel een fout heeft gemaakt. Van wie weet hoe dat zich had kunnen afspelen. Nummer 2 moet ik ook voor Romero gaan, die hij op 1 had. Want 10 miljoen euro was destijds ook gewoon een enorm bedrag. Dat zou het nu ook zijn. Maar hij heeft denk ik 12 wedstrijdjes gespeeld. En daarna was er nog heel veel heisa met die huurperiode terug naar Zuid-Amerika. En wat kan je er nog meer over zeggen, weet je wel. En nummer 1, dat zullen mensen vergeten dat het in de winter is gebeurd. Maar dat is de huurperiode van Mo Iatare bij Ajax.
Die, hele mooie nummer 1 inderdaad.
Ja, die ging natuurlijk van PSV naar Juventus. Maar dat ging daar al helemaal fout, dat kon je al zien. Maar ik vond dat Ajax een hele... de den-houding had van, dat lossen wij wel even op. Die krijgen wij weer aan de praat. Nou ja, we weten hoe dat is afgelopen. Die mag het nu misschien laten zien bij Sparta Praag. Dat moeten
we
zien.
Ja, Praag inderdaad. Ja. Ja, dat is, ik ben benieuwd of die daar eerst nog maar eens inderdaad ook vrijgesproken worden. Want hij wordt natuurlijk ook verdacht van mishandeling. Ook van jou een mooi top drietje. Dan gaan we nog even kort een rondje buitenland doen. Want we hebben er niet heel veel tijd voor, maar er waren wel wat mooie potjes. Zo hadden we De Ligt tegen Weghorst, waar niet al te veel gebeurde. Ze speelde ook niet een hoofdrol in de mooie het eerbetoon aan Beckenbauer natuurlijk. Er werd 3-0 voor De Ligt en Co. En Weghorst die kon geen vuist maken.
Mooie minuut stilte in ieder geval wel, hè? Met echt doodse stilte in de Allianz Arena.
Ja. Niet in Saudi-Arabië, maar wel in Duitsland.
Precies, ja. Inderdaad. Dan hadden we ook nog Botman tegen Ake. Ook voor beide eigenlijk geen hoofdrol, werd 3-2 in het voordeel van Ake. Dan hadden we Van de Beek. Van de Beek, die met zijn debuut maakte gelijk voor Eintracht Frankfurt in de basis. Op een ongewone positie. Een beetje hangend op linksbuiten.
Koeman, kijk je mee?
Ja, Koeman, kijk mee. Ja,
toch een uur gespeeld.
We hebben toch al zo weinig linksbuitens. Hè? Ja. Simons, die ook niet echt potten kon breken dit keer. Wel het talent van de maand geworden van de Bundesliga. Dat werd 0-1 voor Frankfurt. Dan hadden we nog Van de Ven tegen Ten Hag. Van de Ven die eindelijk weer terugkeert van een blessure. Was nog wel even schrikmomentje, want die had even kramp op een gegeven moment.
Ja, dat dacht iedereen meteen, het zal toch aan de hand.
Ja, ja. Maar gelukkig, dat is voor Ten Hag gelukkig is het een gelijk spel geworden. En eigenlijk voor Van de Ven, die deed ook prima. En dan tot slot hadden we El Clasico met aanvoerder Frenkie de Jong. Dat liep ook niet helemaal lekker af.
Ja, Vinicius is eventjes de bank provoceren van Barcelona naar zijn derde goal. Ja, is... Ja, altijd een beetje een aparte wedstrijd vind ik dat ook. Die Supercopa's, die Spaanse. Op Saudi-Arabische bodem wordt dat gespeeld natuurlijk. Wat moet je er meer over zeggen?
Nee, precies. Ja, de El Clasico's zijn ook niet meer echt wat het was van vroeger, zeg maar Messi, Ronaldo. Maar toch blijven het wel leuke, enerverende potjes.
Zeker.
Dan gaan we nog even vooruitblikken. Doen we eerst even een beetje op de KVB-beker voetbalwedstrijden die eraan zitten komen. Eerst een inhaalduel, want PSV neemt het op tegen FC Twente. Wat verwachten we daarvan?
Ja, ik denk wel dat PSV zit natuurlijk al in de lift. Die lift die heeft de hoogste etage nog niet bereikt, denk ik. Dus die denderen we gewoon door. Dat kan bijna niet misgaan. Vorige keer natuurlijk afgelast door de hevige regenval. Ik denk dat het nu wel wat droog zal blijven in Eindhoven. En dat PSV zo gaat afdrogen.
Ja, en zit er ook een nieuwe bekerstunt aan te komen bij Hercules, Tivo?
Nou, dat hoop ik wel. Ze moeten tegen Cambuur natuurlijk. En ja, als Ajax te pakken is, dan is Cambuur natuurlijk de volgende tree in de beker. Nou, ik zou dat wel leuk vinden. Dat maakt het bekervoetbal ook zo speciaal. Dat er altijd een club is, deze keer uit de vierde divisie, die gewoon echt weet te stunten. En daar kijken mensen stiekem ook voor, denk ik.
Zul je wel altijd zien dat nu zijn de verwachtingen er. Nu komt er ook een beetje druk bij Hercules. Ik denk dat ze het niet gaan aanmaken. Dat zul je altijd zien.
Ja, nou, we gaan het zien. Ik hoop er natuurlijk wel op. Dat is altijd leuk voor überhaupt voor de site ook.
Ja, voor ons.
Ja, zeker. Dan hebben we daarna nog in het Eredivisie weekend hebben we onder meer Ajax-RKC. Ja, daar verwachten we wel een overwinning voor Ajax, neem ik aan.
Ja, zonder publiek van RKC. Die nemen ze zelf niet mee. Ook een bijzondere beslissing. Maar dat moet makkelijk kunnen toch voor Ajax?
Ja, je zou denken van wel, maar je weet het natuurlijk dit seizoen nooit.
Seuntjes terug trouwens bij RKC.
Ja, ja.
Vorige keer was nog een plaag van Ajax in de arena, dus wel benieuwd.
Ja, dat liep toen nog maar net goed af inderdaad. Dan hebben we ook nog Utrecht-PSV, waar dus PSV het record echt op eigen naam kan zetten, in ieder geval dit seizoen.
Ja, het is niet het lastige thuisduel van Weleren, hè, Utrecht.
Nee. Utrecht wat dit seizoen ook niet geweldig draait. Gaat wel een beetje de goede kant om natuurlijk met Ron Jans, maar...
Vorige keer natuurlijk Utrecht-Ajax 4-3. Dus andere kant van de medaille is natuurlijk Feyenoord. Het was 1-5 voor Feyenoord. Het was een makkelijke wedstrijd voor Feyenoord.
Maar ja, maar Utrecht doet Jans... ook, Utrecht doet het ook anders tegen Ajax. Dat is een wedstrijd op zich natuurlijk.
Ja. Ja. Om het cliché er maar even in te
gooien. En tot slot hebben we dan ook nog van in ieder geval de traditionele top 3 hebben Vitesse Feyenoord. Feyenoord wat zich eigenlijk moet gaan revancheren.
Ja, dat zal wel een walk in the park worden voor Feyenoord, denk ik.
Dat werd van tevoren ook gezegd hier bij NEC.
Ja, maar nu staat de zaak echt op scherp in Rotterdam. Stond natuurlijk ook afgelopen zondag al, maar...
Ja. En scherpte lag het niet, dat zei Slot in ieder geval.
Nee, het is maar net weer bekijkt, denk ik. Maar dat moet geen probleem zijn.
Nee, precies. Nou, we gaan het in ieder geval zien. Wij zijn in ieder geval sowieso volgende week maandag weer met een nieuwe titelstrijd. We gaan ook zien of Henderson de overstap gaat maken naar Ajax. Of PSV ook het record op eigen handen, op eigen naam gaat zetten. En dan zien we jullie de volgende keer.